Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en de vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen psalm 77, een psalm van Asaf, een psalm die zingt vol met vragen, vol met twijfel. En dan eindigt hij de psalm eigenlijk met het zingen van de woorden: heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. En laten we dat als ons beginlied vanochtend zingen, waarin we de grootheid van onze God ook zingend beleiden. Psalm 77, het 8e vers. Ook vanochtend willen we met elkaar gaan luisteren naar de geboden van onze God. En deze geboden zijn ook een spiegel waarin we elke keer weer mogen en ook moeten ontdekken dat we de Heer Jezus nodig hebben en dat we van Gods genade moeten leven. En daarom willen we ook zingend na het lezen van deze geboden met elkaar onze schuld ook voor God beleiden. Met het zingen van Psalm 51, het 5e vers: verberg uw oog van mij bedreven kwaad. Dus Psalm 51, vers 5, nadat we naar de geboden van onze God hebben geluisterd. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haat, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast, u zult niet begeren de vrouw van uw naast, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Voordat we het woord van onze God gaan openen, willen we met elkaar gaan bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Almachtige God, trouw Vader in de hemel, wij komen deze morgen bij u. En Heere, we beseffen vanochtend dat dat een wonder is. Wonder dat we mogen weten dat u vanochtend ons wil ontmoeten. Dat we hier gekomen zijn voor uw heilig aangezicht. Dat u hier bent. En dat u hier van u laat horen. Heren, dat is een wonder. Want we hebben het beleden met elkaar. We zijn schuldig en onrein voor u. We moeten leven van uw vergeving, van uw genade. En Heere, daarom danken wij u. Danken we u vanochtend dat u zo bent. Dat u vergeeft. Dat u geduldig bent en genadig. Dat u ons niet van u af wegstaat. Maar dat u ons opzoekt. Ja, dat uw liefde zo groot is dat u vanochtend alles in gereedheid hebt laten brengen om ons hier te kunnen ontmoeten. Hier in de kerk of via de techniek verbonden. Omdat u ons iets te zeggen hebt. Omdat u ons leven wil aanraken, ons leven wil veranderen, ons leven op u wil richten voor het eerst of opnieuw. En Heere, geef door uw Heilige Geest dat we dat vanochtend ook zo mogen beseffen. En dat we dat in deze dienst ook mogen ervaren. dat u ons opzoekt. Dat u ons iets te zeggen hebt. Heere, wilt u alle vanzelfsprekendheid vanochtend wegnemen? Dat we geen moment op onze bank zitten met het gevoel dat dat normaal is. Zo doen we dat nou eenmaal. Zo zijn we dat van huis uit gewend. Maar geef dat we vanochtend door uw Heilige Geest mogen beseffen wat voor wonder het is dat u naar ons omziet. Heere, geef dat voor de jongste en voor de oudste in ons midden. Of we misschien nog maar kort geleden in aanraking zijn gekomen met het evangelie of het al van huis uit, van jongs af aan hebben meegekregen. Geef dat we verwonderd zijn, verbaasd. Over uw goedheid en uw trouw. Heere, wilt u daarom ook meekomen in de woorden die zullen klinken? En wilt u ze vervullen met uw geest en met uw kracht? Zodat ze dat mogen doen wat u ermee op het oog hebt. En wilt u onze harten en onze oren ervoor openen, zodat die woorden doordringen tot in het diepst van ons bestaan? Ja, geef dat alles in deze dienst. Ons zingen, het bespelen van het orgel, het geven van onze gaven, het luisteren, het spreken, alles wat we mogen doen vanmorgen, dat mag bijdragen aan de verheerlijking van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. Kom, Heilige Geest, kom in ons midden, om Jezus wil. Amen. Ik wil vanochtend met u en met jou twee gedeelten lezen. Twee gedeelten uit het boek Genesis. En hier en daar bestaat wel iets van een discussie over de vraag of deze beide geschiedenissen zich afspelen rondom dezelfde waterput. Dat heeft wel, misschien iets dat het van belang is, maar ik heb wel het gevoel dat het, als je de geschiedenissen leest, dat het inderdaad gaat om dezelfde waterput. En ook al zou dat niet het geval zijn, hebben deze twee geschiedenissen ons toch wel, als je ze met elkaar vergelijkt, heel wat te zeggen. En daarom wil ik die beide geschiedenissen lezen. Dus eerst uit Genesis 24, vers 11 tot en met 27. Dat is de geschiedenis waarbij de knecht van Abraham, Eliezer, op zoek gaat naar een vrouw voor Isaac. En vervolgens lezen we Genesis 29, vers 1 tot en met 14. En dat is de geschiedenis waarbij Jacob op de vlucht van Esau ook bij die waterput aankomt en ook daar een vrouw ontmoet. Dus eerst Genesis 24 en daarna lezen we een gedeelte uit Genesis 29 en uit Genesis 24 beginnen we te lezen bij vers 11. Buiten die stad liet hij, dat is dus de knecht van Abraham, Eliezer, de kamelen neerknielen bij een waterput tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. Toen zei hij: Heere, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren. En bewijs Abraham, mijn Heer, uw goede tierenheid. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn, dat het meisje tegen wie ik zeg, laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken. En dat zal zeggen, drink, en ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat u mijn Heer goede tierenheid bewezen hebt. En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was, dat zie, Rebecca de stad uitkwam, die bij Betuel geboren was. De zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham. Zij had haar kruik op haar schouder. Het meisje was erg knap om te zien. Een maagd, geen man had gemeenschap met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg: laat mij toch wat water uit uw kruik drinken. Zij zei, drink, mijn heer. En zij haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij, ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben. Zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen. De man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En het gebeurde toen de kamelen genoeg gedronken hadden, dat de man een gouden ring pakte waarvan het gewicht een halve sikkel was en twee armbanden voor haar armen waarvan het gewicht 10 sikkel goud was. En hij vroeg, van wie bent u een dochter, vertel het mij toch. Is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten? En ze zei tegen hem, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zijn Nahor gebaard had. Verder zei ze tegen hem, er is bij ons zowel stro als voer in overvloed en ook plaats om te overnachten. Toen knielde die man en boog zich voor de Heere neer. Hij zei, geloofd zij de Heer, de God van mijn heer Abraham, die mijn heer zijn goede tierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn heer. Tot zover Genesis 24 en dan lezen we nu verder een paar hoofdstukken verder in Genesis 29. En daarvan lezen we vers 1 tot en met 14. Daarna begaf Jacob zich op weg en ging hij naar het land van de mensen van het oosten. Hij keek om zich heen en zie, er was een waterput in het veld en zie, er lagen 3 kudden kleinvee naast. Uit die put gaf men namelijk de kudden te drinken. Er lag een grote steen op de opening van de put. Als al de kudden daar bij elkaar gedreven waren, rolde men de steen van de opening van de put en gaf men het kleinvee te drinken. Daarna legde men de steen weer op zijn plaats op de opening van de put. Toen vroeg Jacob hun, mijn broeders, waar komt u vandaan? Daarop zeiden zij, wij komen uit Haran. Hij vroeg hun, kent u Laban, de zoon van Nahor? Ze zeiden, wij kennen hem. Vervolgens vroeg hij hun, gaat het goed met hem? En ze zeiden, het gaat goed en zie, daar komt zijn dochter Rachel aan met het kleinvee. Hij zei, zie, het is nog volop dag. Het is toch nog geen tijd om het vee bij elkaar te drijven. Geef het kleinvee te drinken en ga dan weer weg om ze te laten grazen. En ze zeiden echter, dat kunnen wij niet doen voordat al de kudden bij elkaar gedreven zijn en men de steen van de opening van de put gerold heeft. Pas dan kunnen wij het kleinvee te drinken geven. Terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel met het kleinvee van haar vader. Zij was namelijk herderin. En het gebeurde toen Jacob Rachel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, zag dat Jacob naar voren liep, de steen van de opening van de put rolde en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, te drinken gaf. Jacob kuste Rachel en begon luid te huilen. Jacob vertelde Rachel dat hij een neef van haar vader was en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij snel weg en vertelde het aan haar vader. En het gebeurde zodra Laban het bericht over Jacob, de zoon van zijn zuster, hoorde, dat hij hem snel tegemoet liep, hem omhelste, hem kuste en hem naar zijn huis bracht. En hij vertelde Laban al deze dingen. Daarop zei Laban, inderdaad, je bent mijn beenderen en mijn vlees. En hij bleef een volle maand bij hem. Tot zover Genesis 29. Ik wil vanochtend met u en met jou nadenken over het thema leven in afhankelijkheid. En als eerste wil ik een vergelijking maken tussen deze twee gedeelten. Vervolgens wil ik kijken naar het resultaat waarvan in deze gedeelte sprake is. En tenslotte wil ik nog met u en met jou stilstaan bij het woord nederigheid. Dus leven in afhankelijkheid. Eerst een vergelijking, dan kijken we naar het resultaat. En als tenslotte staan we dan nog stil bij het woord nederigheid. We gaan ons voorbereiden met het zingen opnieuw van een psalm van Asaf, psalm 73, het 2e en 6e vers, waarin Asaf zich eigenlijk verbaast over het feit dat de goeden het slecht hebben en de kwaden het goed. En nou ja, daar worstelt hij dan mee in Psalm 73. Dus Psalm 73, het tweede en het zesde vers. Na de verkondiging zingen we, zonder dat het verder nog wordt aangekondigd, uit Psalm 63, het eerste en het tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Psalm 63, het eerste en het tweede vers. Na de verkondiging, zonder dat het verder nog wordt aangekondigd. Afhankelijkheid. Ja, dat is voor veel mensen een woord met een nare bijsmaak. Want je zou maar afhankelijk zijn van de voedselbank. Afhankelijk van medicatie of om medische redenen afhankelijk van zuurstof. Wie afhankelijk is van iets of van iemand, die is niet vrij. Die leeft, om het zo maar te zeggen, met een beperking. Ja, we hebben van nature moeite met afhankelijkheid. Dat zie je bijvoorbeeld heel mooi in de puberteit. Mijn kinderen, mijn oudste twee zoons, die raken nu een beetje in de puberteit. Dan merk je dat die zijn bezig om zich te ontworstelen van het ouderlijk gezag. Die willen graag op eigen benen staan. En nou ja, in het natuurlijke is dat natuurlijk ook een hele gezonde ontwikkeling. Als kinderen op een gegeven moment eigen keuzes gaan maken en een eigen weg inslaan. Maar die behoefte om op eigen benen te staan, dat is niet alleen iets wat geldt in menselijke relaties, maar dat gaat eigenlijk, denk ik ook, geldt ook voor onze betrekking, of heeft ook betrekking op God. We willen autonoom zijn. Op eigen benen staan en eigen beslissingen nemen. Ja, in de kerk kunnen we soms prachtig praten over onze afhankelijkheid van God. Maar het zijn, dat is denk ik vaak een stuk ingewikkelder. En daarin lijken we op Jacob. Jacob die gevlucht is voor zijn broer Esau. Jacob aan wie God verschenen is in Bethel. En wie, tegen wie God toen heeft gezegd: en zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb alles wat ik gesproken heb. Dat is een geweldige belofte. En nu, vanochtend komen we die Jacob tegen bij de waterput in Haran. En volgens mij is dat dezelfde waterput als waar de knecht van Abraham Eliezer zijn kamelen had uitgespannen. En waar hij de moeder van Jacob, Rebecca, had ontmoet. En die beide gedeelten hebben we dus vanochtend met elkaar gelezen. En wat valt er dan op als je die twee gedeelten met elkaar gaat vergelijken? Wat springt er dan als eerste in het oog? Nou, ze komen in ieder geval allebei in een vreemde omgeving. Zowel Jacob als de knecht van Abraham. En allebei gaat het, bij allebei gaat het ten diepste om hetzelfde thema. Het vinden van de familie van Abraham en daarmee een geschikte vrouw. Waarschijnlijk is het u in jou tijdens het lezen ook al opgevallen. De knecht van Abraham, Eliezer, begint zijn zoektocht met een gebed. En nadat hij de familie van Abraham heeft gevonden, dankt hij God. Terwijl we daar bij Jacob niets over horen en ook helemaal niets van merken. Hij zoekt geen hulp bij God, maar hij gaat in gesprek met de omstanders en informeert bij hen of zij misschien ook Laban kennen. En nadat hij Rachel heeft ontmoet, wordt er van alles gezegd en gebeurt er ook van alles, maar er klinkt in elk geval geen dankgebed. En zo zou je kunnen zeggen dat het gedrag van de drager van de belofte, Jacob, schril afsteekt tegen het gedrag van de knecht van Abraham. Het is prachtig om te horen hoe Eliezer zijn zoektocht met God begint. En het daarin ook van God verwacht. Heere, God van mijn Heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren. En bewijs uw goede tierenheid aan Abraham, uw knecht, mijn Heer. Eenvoudig gezegd, neem vandaag maar de leiding. En regel het zo dat uw goedheid zichtbaar wordt. Ja, Eliezer vertrouwt op de God van Abraham die ook zijn God is. Want ook Eliezer had als knecht van Abraham het teken en de zegel van de besnijdenis ontvangen. De belofte dat God ook zijn God is. En daarbij die waterput, daarbij Haran, rekent Eliezer op de waarheid van die belofte. En hij wordt niet beschaamd. Want wees eerlijk, alles gebeurt die dag toch, verloopt die dag toch ook bijzonder wonderlijk. Hij vindt de familie van Abraham. En daarmee een geschikte vrouw voor Isaac. En dan buigt hij zijn knieën en dankt God. Geloofd, zij de Heere, de God van mijn Heer Abraham, die mijn Heer zijn goede tierenheid en trouw niet heeft onthouden. Hij erkent de leiding van God op die dag en hij dankt God. Ja, hoe staan wij, hoe staat u, hoe sta jij in het leven? Ken je die afhankelijkheid van Eliezer of lijk je eigenlijk meer op Jacob? Ben je echt in wat je doet afhankelijk van God en verwacht je het van hem? Of red je het eigenlijk ook wel prima zonder God? Als ik naar mezelf kijk, dan merk ik dat ik vooral afhankelijk ben in bijzondere situaties. Ik zou heel eerlijk zijn, ik bid intenser op zondagochtend als ik moet voorgaan, dan op maandagochtend als ik mijn dag rustig begin. En dat valt natuurlijk best te begrijpen, zo zitten mensen in elkaar, maar beseffen we eigenlijk wel voldoende dat we in alles, elke dag van ons leven, elk moment van de dag ook afhankelijk zijn van God en dat we zonder hem niet kunnen leven. Het leven van een christen is een afhankelijk leven. En ik vind dat we dat ook heel mooi zien als je kijkt naar de christelijke weekindeling. Even een zijspoor, maar dat is wel een mooie gedachte. Die christelijke week die begint met de zondag. De eerste dag van de week. En dat betekent dat we elke nieuwe week mogen beginnen met een dienst van woord en gebed. Met een moment om ons aan God toe te wijden en onze afhankelijkheid van hem te belijden. Weer op zijn spoor worden gezet. En wat zegt het over onze levenshouding als we die zondag niet echt nodig hebben? Als je die zondag vooral gebruikt voor het inhalen van achterstallig werk, familiebezoek, je huiswerk wat je eigenlijk op zaterdag niet hebt afgekregen en niet voor gebed. Juist als je probeert om in afhankelijkheid van God te leven, krijgt die telkens terugkerende zondag ook weer een hele diepe en bijzondere, rijke betekenis. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de zondag, de eerste dag van de week, maar dat geldt eigenlijk ook voor het eerste begin van de dag. Belangrijk om ook je dag met God te beginnen. En dan natuurlijk ook met God te eindigen. En ik hoop dat u en jij dat ook persoonlijk kent, dat belang van dat beginnen met God. En tegelijkertijd besef ik dat onze drukke weekschema's dat vaak moeilijk maakt. We zijn enorm druk, er moet hard gewerkt worden. En ook als je nog jong bent, nog niet aan het werk bent, dan moet er vaak ook ontzettend veel gebeuren. Je bent druk op school en onze agenda's zitten vaak bomvol. Niet voor niets ervoeren heel veel mensen de eerste lockdown als een oase van rust. Heerlijk om eventjes niets te moeten. Maar daarna begon het jagen en het gevlieg weer. En inmiddels zitten de meeste mensen alweer tot hun nek in het moeras van alles wat moet. En ben je weer ontzettend blij als iemand afbelt en dat je toch een avondje vrij hebt in plaats van dat je bij die of die op bezoek moet. We zijn weer ontzettend druk. En ik denk dat God vaak het kind van de rekening is. Dat we netto in onze agenda eigenlijk maar bitter weinig tijd overhouden voor de dienst aan God en voor het zoeken van God. Als je een beetje de radio volgt en de economische berichten, dan merk je dat iedereen eigenlijk weer opgeroepen wordt en iedereen weer roept in ieder geval dat we meer moeten gaan werken. Anders loopt de economie vast. Misschien kent u die boodschap wel. Maar ik denk dat we juist vandaag de dag iets anders nodig hebben. Dat we juist minder moeten gaan werken. En dat we weer meer tijd moeten inruimen voor het dienen en voor het zoeken van God. Want als je echt afhankelijk bent van God, als je echt beseft dat je hem nodig hebt dan, en dat je zonder hem niets kunt doen, dan moet hij ook in je agenda de hoogste prioriteit hebben. Dan moet hij niet de gaten vullen, niet alleen de zondagochtend en misschien de zondagmiddag, maar dan moet hij elke dag van je leven het belangrijkste deel van je agenda vullen. Dat brengt me bij ons tweede punt. Het resultaat. Jongelui, misschien vraag je je vanochtend wel af wat nou eigenlijk het voordeel is van afhankelijkheid. Wat heb je er eigenlijk aan om je leven met God te leven en het in je leven van God te verwachten? Wat schiet je daar nou eigenlijk mee op? Kijk, als je deze beide geschiedenissen leest, dan lijkt het resultaat zo op het eerste gezicht hetzelfde. Zowel Eliezer als Jacob ontmoeten een geschikte huwelijkskandidaat uit de familie van Laban. En ze worden allebei welkom geheten in het familiehuis. Dus als je zo naar het resultaat kijkt, dan lijkt het eigenlijk helemaal niet uit te maken of je biddend of zonder bidden je weg door het leven gaat. En dat lijkt ook zo in de praktijk van het alledaagse leven het geval te zijn. Christenen zijn niet succesvoller dan niet-christenen. Ze halen gemiddeld geen hogere cijfers op school. Ze leven gemiddeld ook niet langer. Ze worstelen gemiddeld even vaak met psychische klachten en ze worden even vaak ziek als niet gelovig. Dus wat heb je eraan om in afhankelijkheid te leven? Waarom zou je het dan in je leven van God verwachten? Maar let op, ik zei op het eerste gezicht lijkt het resultaat in beide gevallen hetzelfde. Maar als je verder gaat lezen en de geschiedenis op je in laat werken, dan merk je toch ook wel een duidelijk verschil. Want Eliezer die mag Rebekka mee terugnemen naar Kanaan, waar ze de vrouw van Isaac wordt. Terwijl Jacob 7 jaar voor Rachel moet werken, vervolgens Lea als vrouw krijgt, nog eens 7 jaar voor Rachel moet werken. En dan nog steeds niet naar huis mag, omdat Laban zijn dochters bij zich wil houden. Jacob krijgt wat hij wil hebben, maar het brengt hem niet de vreugde waarop hij had gehoopt. En dat blijft kenmerkend voor het leven van Jacob. Ook al is Jacob een kind van God, leeft hij vaak alsof hij God niet nodig heeft. En dat blijft niet zonder gevolgen. En zo op het eerste gezicht zit er tussen het leven van iemand die het van God verwacht en iemand die dat niet doet, maar weinig verschil. Inderdaad, als je naar het resultaat kijkt, zo op het eerste gezicht, dan zou je kunnen denken van ja, maar dan kun je ook prima leven zonder God. En misschien heb je soms zelfs het gevoel dat je zelfs beter zonder God kunt leven. Want wie wil er nou afhankelijk zijn van iets of van iemand? Wie wil nou niet onafhankelijk? Wie wil nou niet vrij zijn? Geen rekening houden met God in je agenda. Dat is toch een stuk makkelijker. Ja, de gemiddelde Nederlander heeft bindingsangst. We hebben een hekel aan alles wat een verplichting met zich meebrengt. We willen graag vrij zijn. Een God die van ons vraagt dat wij voor hem leven, kan dan ook op weinig enthousiasme rekenen. Zelfs niet onder christenen. En ik denk dat dat dan ook een reden is waarom christenen de neiging hebben om God vaak aan te passen, zodat hij precies in hun hokje past. Want ook een christen heeft vaak meer behoefte aan een God die je bevestigt in wat jij wil, dan in een God die je levensrichting en de invulling van je dag en de invulling van je leven bepaalt. Maar let op, pas ook op, want de schijn bedriegt. Op het eerste gezicht lijkt het resultaat hetzelfde. Kun je inderdaad net zo goed leven met God of zonder God? Maar uiteindelijk, zegt de Bijbel, is het verschil levensgroot, immens. Uiteindelijk gaat het om eeuwige vreugde of eeuwig ongeluk. Een eeuwigheid met God of een eeuwigheid zonder God, hemel of hel. En daarom, zegt de Bijbel, is het zo ontzettend belangrijk om in afhankelijkheid van God te leren leven. Zoals Jacob dat ook uiteindelijk ook geleerd heeft toen hij bij de Jabok worstelde met God en tegen God zei: laat mij niet gaan, tenzij u mij zegent. En ik zeg dat niet vanochtend om daar ingewikkeld over te doen of moeilijk over te doen, maar omdat het zo ontzettend belangrijk is om in je leven te leren afhankelijk van God te zijn. Want als je dat nu niet leert, als je het nu niet leert om het in je leven van Hem te verwachten, dan staat je een groot onheil te wachten, hoe succesvol je leven ook mag zijn. En dat gun ik je niet. En dat gunt God je niet. En daarom zegt God het ook vanochtend heel duidelijk: laat je niet voor de gek houden door het resultaat op het korte termijn. Hoe plezierig en hoe succesvol je leven ook is, als je het zelf mag invullen en zelf mag bepalen, uiteindelijk loopt dat spoor dood en ga je daardoor verloren. En ik weet dat soms komt dat verschil heel mooi en gelukkig ook maar ook in het leven van elke dag al naar voren, in dit leven. Bijvoorbeeld in een periode van ziekte en van zorg. Misschien kent u of ken jij wel iemand, die een gelovig iemand, waarbij je dat ook duidelijk mocht zien. De blijdschap, de rust en de vrede die van die persoon afstraalde. Geen angst, maar blijdschap. Omdat ze ondanks alle zorgen en ellende die ze op dat moment meemaakte, toch ook een glimp mochten zien van de eeuwige heerlijkheid die hen wacht. Ik vind dat zelf altijd heel mooi bij die diaken Stefanus. Ja, zijn gezicht straalt van een hemelse glans, ondanks alle vijandschap en dreiging die van alle kanten op hem afkwam. Nee, zijn gezicht straalt, want hij ziet de Heer Jezus aan de rechterhand van God. Hij weet wat de toekomst hem zal brengen. Daarom laat je niet bedriegen door het resultaat op korte termijn. Inderdaad, een christen leeft niet langer. En ze zijn niet welvarender en ze zijn niet minder vaak ziek. Maar ondanks dat alles zijn ze de meest gelukkige mensen. Want ze weten dat God over hun leven waakt. Dat Hij bij hen is en dat niets ze uit zijn hand kan rukken. Ze zijn gelukkig omdat ze weten dat God zijn geliefde Zoon voor hen heeft overgegeven tot in de dood. En daarom zijn ze ervan verzekerd dat God ook alles aan hen met Jezus zal geven. Vergeving, eeuwige vreugde, kindschap van God, een nieuw leven. En zo zou je nog wel even door kunnen gaan. En dat is een geweldig mooie, rijke boodschap. Ook voor u, ook voor jou die het misschien in je leven van God verwacht, maar die het ondanks dat zo ontzettend moeilijk hebt. Je zou Psalm 73 zo met Asaf mee kunnen zingen. Zou God het eigenlijk wel weten, hoe moeilijk ik het heb? Zou Hij wel weten van mijn droevig lot? Waarom gaat het de ongelovige goed? Terwijl ik, die het van God verwacht, met tegenslag op tegenslag te maken krijg. Ja, Asaf begreep pas hoe het zat toen hij het heiligdom binnenging en toen hij er op een einde lette. En zo op het eerste gezicht trekken de goddelozen vaak aan het langste eind. Maar God zal alle dingen rechtzetten. Hij zal het opnemen voor zijn kinderen. En zij zullen met zijn Zoon op tronen zitten en als koningen met hem regeren. En tot dat moment zegt God tegen ons: vertrouw mij. Nu zie je het misschien nog niet. Maar ik doe wat ik heb beloofd. Geloof mij op mijn woord en leef voor mij. Het is niet makkelijk. Het is moeilijk. We zijn mensen die graag resultaat zien. Resultaat motiveert toch. Ja, wie zou er nou geen christen willen zijn als uit onderzoek zou blijken dat christenen gemiddeld langer leven? Dan zou toch iedereen gelijk christen willen zijn. Maar God motiveert ons meestal niet door het resultaat op korte termijn. Maar hij toont ons het kruis. Het kruis van zijn geliefde zoon. Waaraan wij hadden moeten hangen. En dan zegt hij, deze is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. We eigenlijk zeggen, verwacht het van hem. Houd je oog op hem gericht en leef met hem. Afhankelijk zijn van God betekent dat je alles, ook de moeilijke dingen en moeilijke vragen van je leven, in zijn handen legt. Het betekent, om het zomaar te zeggen, dat je je niet meer laat leiden door het resultaat op korte termijn. Maar dat je ook de uitkomst van je gebeden en van al je vragen aan hem overgeeft en overlaat. Dat is moeilijk. Afhankelijk zijn is moeilijk. Want het liefst houden we zelf de regie. Het liefst zetten wij de lijnen uit waar God zich vervolgens aan moet houden. Natuurlijk mag God mijn leven leiden. Dat zullen de meeste christenen wel met mij eens zijn. Natuurlijk, maar dan wel volgens de volgende regels. A, hij moet doen wat ik wil. En B, hij moet zorgen dat ik krijg wat ik wil. Ik zeg natuurlijk een beetje recht scherp. Maar dat doe ik omdat het belangrijk is om ook daar eerlijk over te zijn tegen jezelf. En dan ook eerlijk te zijn tegenover God. Want als je niet afhankelijk bent van God. Als God niet de regie krijgt in je leven. Het voor het zeggen heeft in je leven. Dan verzet je je tegen God. En dat is zonde. Wie niet afhankelijk wil zijn van God, maakt zich van God los en die kiest eigen wegen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om daar eerlijk over te zijn. Ook eerlijk naar je eigen leven te kijken. Ben ik afhankelijk van God of bepaal ik toch stiekem zelf de route van mijn leven? Want het is ontzettend makkelijk om te zeggen, ik ben afhankelijk van God. Maar wat betekent dat nou? Concreet. Wat betekent dat nou voor de manier waarop je leeft? Hoe wordt dat nou zichtbaar in je leven van elke dag? En het leven van Eliezer kreeg dat vorm in een biddend en dankend leven. Hij zei het niet alleen, maar hij leefde het uit. Hij valt daar op bij die put. Ik vind het prachtig als je daarover nadenkt. Tussen al die mensen valt Eliezer gewoon daar op zijn knieën. En hij dankt God. Ik zou bijna vragen, heeft u dat wel eens een keer zo gedaan? Zo midden op het marktplein of waar dan ook in een drukke straat. En dan op je knieën vallen en een goddank. Ik ook niet hoor. Maar ik denk dat het wel iets zegt over de manier waarop we met God leven. En dat gaat ook niet vanzelf. Ik denk dat dat ook iets is, dat afhankelijke leven van God. Dat is ook iets wat je moet leren en waar je ook in moet oefenen. En dat begint denk ik heel eenvoudig met voldoende tijd vrijmaken voor gebed, bijbellezen en het ontmoeten van andere gelovigen rondom het woord van God. Want als je daar tijd voor vrijmaakt, tijd vrijmaakt voor God, dan geef je God ook de ruimte om je leven te veranderen en je leven op hem te richten. En dat is niet een methode om jezelf daarmee vooruit te helpen, om naar God op te klimmen. Maar dat is eigenlijk heel eenvoudig luisteren naar wat God zegt. Want God zelf heeft het gezegd, zoek mij en leef. Dat brengt me bij ons derde punt, nederigheid. Afhankelijkheid heeft eigenlijk alles met nederigheid te maken. En dat zien we ook heel duidelijk terug bij die knecht van Abraham. In zijn gebed zet hij niet zichzelf op de voorgrond, maar kruipt hij eigenlijk weg achter zijn Heer Abraham. Heere God van mijn Heer Abraham. laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs uw goede tierenheid aan Abraham, mijn knecht. Het gaat Eliezer niet om hemzelf. Hij heeft eigenlijk maar één verlangen en dat is zijn taak uitvoeren. Hij wil zijn Heer dienen. Nederigheid is trouwens niet hetzelfde als het hebben van een laag zelfbeeld. Dat wordt nog wel eens met elkaar verward. Eliezer die heeft alles behalve een laag zelfbeeld. Dat merk je bijvoorbeeld duidelijk wanneer hij in gesprek is met Laban. En Laban tegen hem zegt, blijf voorlopig bij ons. Dan zegt Eliezer, houd mij niet op. De Heer heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt. Laat mij gaan. Dan ga ik terug naar mijn Heer. Eliezer staat hier, om het zomaar te zeggen, zijn mannetje. En een laag zelfbeeld is het gevolg van psychisch leed en een tekort aan onvoorwaardelijke liefde. Een negatief zelfbeeld is geen deugd. En als je daar last van hebt, dan zou ik tegen u en tegen jou willen zeggen, zoek daarvoor professionele hulp. Want een laag zelfbeeld maakt je meestal niet afhankelijk van God. Dat is een misvatting. Maar het leidt er juist toe dat je jezelf tekort doet en jezelf soms beschadigt. Nederigheid betekent niet dat je je klein maakt in je eigen ogen, maar dat je je klein weet in de ogen van God. Het tegenovergestelde van nederigheid is hoogmoed. Wie hoogmoedig is, denkt dat hij of zij God niet nodig heeft. Of beter gezegd, die leeft alsof hij of zij God niet nodig heeft. En je moet dus nederig zijn om in afhankelijkheid van God te kunnen leven. Zolang je nog hoogmoedig bent, zal het je nooit lukken om afhankelijk te zijn. Alleen als je nederig bent geworden, ga je je vertrouwen op God stellen. Alleen dan ga je het in je leven van God verwachten. En alleen dan bereik je dus ook de toekomst die God weggelegd heeft voor degenen die nederig zijn van hart. Zoals de spreukendichter dat zegt. Het loon van de nederigheid, dat wil zeggen de vreze des Heren, is rijkdom, eer en leven. Maar de hoogmoedige worden, zoals Maria dat zingt, door God verstrooid en vernederd. Hoe word je dan nederig? Nou, dat word je niet, en ik zeg het nog maar een keer, door lelijk over jezelf te denken. Dus door je voor te houden dat je waardeloos bent. Dat niemand van je houdt en dat God een hekel aan je heeft. Dat word je niet, daardoor word je niet nederig. Maar het enige dat je daarvan overhoudt is een negatief zelfbeeld. En dat brengt je eigenlijk verder bij God vandaan. Hoe dan wel? Hoe word je dan wel nederig? Nou, in Matthäus 11 zegt de Heer Jezus tegen ons en tegen zijn discipelen en daarmee ook tegen ons. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De Heer Jezus zegt dus tegen ons dat we van hem kunnen leren wat nederigheid is. Want hij is nederig. Hij is de meest nederige mens die ooit heeft geleefd. En de apostel Paulus heeft dat in zijn brief aan de gemeente van Filippi prachtig verwoord. Daar schrijft hij, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mens gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Met andere woorden, de Zoon van God heeft niet vastgehouden aan de positie die hij had bij zijn vader. Maar hij is mens geworden en hij heeft zich daarna nog veel dieper vernederd. Hij was bereid om de dood van een vervloekte misdadiger te sterven. De Zoon van God, die gelijke eer en heerlijkheid toekomt als de Vader, is uit liefde voor verloren mensen de meest nederige mens geworden. In hem heeft God zichzelf vernederd tot in de dood. Alleen als je daar oog voor krijgt, als je daar iets van gaat begrijpen in je leven, over het wonder daarvan, als je dus oog krijgt voor zijn zelfvernedering, leer je om zelf nederig te zijn. Als je kijkt naar dat kruis daar op Golgotha, dan is dat kruis eigenlijk het meest duidelijke bewijs dat we als mensen niet in afhankelijkheid van God willen leven. Het bewijs dat we uit hoogmoed elke hulp, elke vorm van hulp, ja zelfs Gods enige geboren zoon niet als redder wilden aanvaarden. Omdat we denken dat we onszelf wel in veiligheid kunnen brengen en daarvoor dus God niet nodig hebben. En daarom is het kruis ook het meest duidelijke bewijs dat God tegen ons kan zeggen: ga weg van mij, want ik heb je niet gekend. Het kruis ontneemt je elke vorm van verontschuldiging. Want door onze hoogmoed stierf de Zoon van God als een misdadiger aan dat vloekhout. En natuurlijk, het waren de Joodse leiders en het was die slappe Pilatus. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk en heel eerlijk: we hebben allemaal gezondigd en derven de heerlijkheid van God. We zijn allemaal medeplichtig aan de dood van Gods Zoon. Heb jij wel eens zo naar het kruis gekeken? Dat je besefte dat je schuldig stond, schuldig staat. Maar datzelfde kruis, aan datzelfde kruis zie je ook de diepte van Gods zondaarsliefde. Dat hij zich door onze verlorenheid, door onze hoogmoed niet liet wegjagen, maar dat hij alles opgaf om ons van onze verlorenheid te kunnen redden. Dat geen vuistslag hem te veel was. En dat hij de weg tot het einde is gegaan. Aan het kruis zie je eigenlijk het wonder, het geheim achter het wonder dat God niet een God wil zijn van perfecte mensen. Maar dat hij de God wil zijn van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, ook van Jacob, die het zo lastig vond om afhankelijk te zijn. Die daarbij de put zelf de regie neemt, zelf op zoek gaat, zelf die deksel van die put afteelt, zelf naar Rebecca toestapt en noem het maar op. Maar dat God zijn God wil zijn. Dat vind ik elke keer weer zo ontzettend bijzonder als je die geschiedenis leest, die levensverhaal, dat levensverhaal van Jacob. God gaat met hem door, ondanks Jacobs hoogmoed. En God vormt hem ook om tot een vat, tot zijn eer. Ook al gaat het maar langzaam en ook al gaat het vol met horten en stoten. Een vat tot Gods eer. En dat zit hem denk ik niet zozeer in het feit dat Jacob in zijn leven een geweldige gelovige wordt. Tot bij de farao merk je iets van die dubbelheid in het leven van Jacob. Maar het zit hem wel in het feit dat deze mens, die van nature zo hoogmoedig is en die het zo ontzettend moeilijk vindt om van genade te leven, om het van God te verwachten, dat God hem gebruikt om juist zijn goedheid en trouw op een krachtige en heldere manier aan het licht te laten komen. Als je daar oog voor krijgt, voor die liefde, voor die genade, voor dat geduld van God, dan word je daarmee nederig. En daarmee afhankelijk. Niet alleen terwijl je vanochtend hier in de kerk zit of meekijkt, meeluistert, maar ook morgen weer als je aan het werk gaat. Als je in de klas zit. Of waar je de komende week ook maar terechtkomt. Nederig. Omdat je de diepte van de liefde van God hebt gezien in het kruis van zijn Zoon. Ken jij die nederigheid? Die verwondering over die ontzagwekkende zondaarsliefde van God. Omdat je ontdekt hebt hoe groot het wonder is dat God naar je omziet. Dat hij je niet aan je lot heeft overgelaten, maar dat hij naar je toekomt, je aanraakt en tegen je zegt van: het is ook voor jou. Amen. willen met elkaar gaan danken en ook voor elkaar bidden. We willen vanochtend opnieuw bidden voor de familie Goedhart van de Molenleden 59. De situatie van gaat snel achteruit. Staat niet precies van welk van de beide personen, van de mevrouw. Dus van Joke. Gaat snel achteruit en dat is moeilijk en zwaar ook voor hen om te dragen. Dus we willen ook voor haar en voor haar man Kees ook bidden om de troostende en dragende nabijheid van de Heer. We bidden ook voor de heer Henk Meijer van de Standerdmolen 70. Henk heeft van de arts gehoord dat hij waarschijnlijk nog maar een paar weken te leven heeft. En we bidden voor hem of de Heer het geloof in zijn hart wil geven, zodat hij straks, als het moment ook van het afscheid nemen komt, dat hij zijn vertrouwen dan mag stellen op het vergevend bloed van de Heer Jezus Christus en in dat vertrouwen ook mag sterven. En we bidden ook voor zijn vrouw Nel, die hem in alles bijstaat en verzorgt. We bidden voor de Heer B.C. van Straten, Bark 161. De Heer van Straten die ligt met een dubbele longontsteking op bed. En we zijn dankbaar dat hij de Heere, zijn Heere en Heiland mag kennen en ook het verlangen kent om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. We bidden voor de zieken die niet met name werden en worden genoemd. We mogen ook bidden voor mevrouw, de familie van Maria Klazina Moré van Doorn. Ze is op de leeftijd van 83 jaar overleden. Ze is op 12 oktober begraven. Ze is de schoonmoeder, moeder van Arjan en Erna Moré, die aan de Dorpstraat wonen. En ze is de oma van Manuela en Marilène. En we bidden dan ook voor hen of God hen wil troosten en hen de kracht ook wil geven om dit verlies te dragen. Laten we bidden. Almachtige God, trouw Vader in de hemel, wij komen tot u. En Heere, we erkennen het vanochtend maar eerlijk voor u dat we het moeilijk vinden om in afhankelijkheid van u te leven. We zijn maar al te gemakkelijk hoogmoedig. We denken daar vaak dat we het zelf wel beter weten. En we zitten vaak zo verstrikt in allerlei gedachten dat we niet loskomen van deze wereld en onze ogen op u richten. En daarom bidden we vanochtend met elkaar en ook voor elkaar om de verlichting met uw Heilige Geest, zodat we het gaan zien dat we u, Heer Jezus, nodig hebben. Dat we geen dag zonder u kunnen leven. Dat we uw genade en uw barmhartigheid nodig hebben. Uw vergeving, uw liefde. En Heer, als we dat misschien al, als we dat geleerd hebben, misschien door schade en schande wijs zijn geworden daarin, geef dan dat het meer en meer ons hart en ons denken vervult. Zodat we juist ook daarin een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn voor de mensen om ons heen. Zoals de Heer van Straat, die ernaar verlangt om bij zijn Heere te zijn. Heere, geef dat we dat verlangen kennen. Het verlangen van Psalm 63. Om dicht bij u te zijn. Heere, wilt u geven als we daar misschien mee worstelen? Als we het niet kunnen geloven en er niet op kunnen vertrouwen dat u, Heer Jezus Christus, de weg naar het kruis bent gegaan, ook voor ons, persoonlijk. Heere, werk dan krachtig met uw Heilige Geest door in ons leven. Wek dat vertrouwen, die rust en die vrede. Heere, wilt u ook bij ons zijn als we misschien worstelen met psychische problemen, een negatief zelfbeeld hebben, telkens maar het negatieve in onszelf zien? Heere, wilt u ons dan daarin geven wat we nodig hebben? Geef dat we dan juist oog mogen krijgen voor uw liefde en voor uw ontferming. Geef dat we dat niet gaan verwarren met het hebben van van nederigheid. Heere, we willen u ook bidden voor de familie Goedhart. Als de situatie van Joke ook achteruit gaat en een steeds grotere impact heeft. U weet hoe moeilijk dat is en hoe zwaar dat is om te dragen. Hoe frustrerend het ook soms kan zijn. Hoe onzeker het ook de toekomst maakt. Heere, geef u hen de kracht die nodig is om deze weg met u te gaan. In afhankelijkheid van u. Niet omdat u altijd alle dingen anders maakt in dit leven. Maar omdat u alles geeft wat nodig is in leven en in sterven. Heere, we bidden u ook voor de Heer Henk Meijer. De boodschap die hij heeft gekregen. Heere God, wat moeilijk. En wilt u dan bij hem zijn? En geef hem dat geloof en dat vertrouwen in zijn hart, zodat hij mag zien op u, Heer Jezus Christus, en zich vast mag houden aan u. Heere, dat bidden we ook voor zijn vrouw Nel, die hem nabij is en die hem verzorgt. Geef haar ook de kracht en de moed die daarvoor nodig is. Heere, we bidden ook voor de zieken in de gemeente die we niet met name hebben genoemd. Heere, u kent ook hen, u weet ook wat zij nodig hebben. Omring hen met uw liefde en met uw trouw. Heere, we bidden u ook voor Arjan en Erna Moree, voor Manuela en Marilene. Als ze iemand die hen lief was, moesten begraven. Heere, u weet wat voor lege plek dat geeft. Hoeveel dat ook oproept bij hen. En wilt u hen dan ook troosten? En dragen ook in dit verdriet. Heere, zo leggen we elkaar bij u neer. Biddend om uw zegen, om uw nabijheid. Heer, dat mogen we ook bidden voor de gemeente. Voor het werk dat gedaan wordt ook onder de oudere gemeenteleden. Daar wordt ook vandaag voor gecollecteerd. Wilt u dat werk zegenen? We bidden u voor het beroepingswerk dat een aanvang neemt. Waar soms ook ontzettend veel voor ook weer heel veel tijd en energie kost. Wilt u de mensen die daarbij betrokken zijn de wijsheid geven van uw Heilige Geest, zodat er een dienaar gevonden wordt die hier ook weer zijn werk mag doen. Uw werk mag doen. Heren, we bidden u voor mensen die een handicap hebben. Heren, wilt u ook hen nabij zijn? Geef dat ze zich voluit deel mogen weten van uw gemeente. Omdat we ze zien. Omdat we ze erbij betrekken. Omdat het mensen zijn die ook op hun eigen manier uw liefde en uw trouw mogen laten zien. Wees zo bij hen en ontfermt u zich over ons. Om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we met elkaar gaan zingen Psalm 25, het vierde vers. Psalm 25, vers 4. De goedheid van God, die kent geen grenzen. Zeer een goedheid kent geen palen. Dat komt uit het idee, het beeld, jongens en meisjes. Moet je maar in gedachten houden. Soms heb je van die grenspalen. Misschien ben je wel eens bij het drie landenpunt geweest. In Zuid-Limburg. Dan heb je ook zo'n paal die laat precies zijn. Nou, dit is de grens. Als je hier overheen gaat, dan kom je in een ander land. Zo hebben sommige gemeenten ook nog van die grenzen. Gemeentegrenzen van die palen van vroeger. Waarbij je dus precies kunt zien van als je hier voorbij gaat, dan ben je dus in een ander gebied. Nou, de goedheid van God, die kent geen palen. Er zijn geen grenzen. En van die rijkdom mogen we tot slot met elkaar zingen. En laat dat dan ook een reden zijn om je leven in afhankelijkheid met hem te gaan. Psalm 25, het vierde vers. Ga heen in vrede, ontvang de zegen van onze God om ook zelf tot een zegen te zijn. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.